Het is de eerste vrijdagavond van de maand. Tussen 7 en 8 is dit Bonjour met Ben Zakour. Mohamed Ben Zakour heeft een human interest interview met een bijzondere gast.
Ja, goedenavond, dames en heren, lieve luisteraars. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Ditmaal weer een gloednieuwe gast. Een heel ander chapitre weer dan voorgaande aflevering, maar dat doen we elke keer. Vanavond is mijn gast, ik had je al heel lang geboekt, hè, Peter?
Mm-hmm.
Peter Ouwendijk.
Klopt.
Groot visser. Ja, je doet nog veel meer, maar we gaan het vandaag gewoon over vissen hebben.
Dat is goed.
Je komt nu net aangereisd.
Ja.
Hijgende adem uit de
Lek. Een gigantische file uit de Krimp aan de Lek.
Krimp aan de Lek,
dus
ja.
Het was echt met mijn tong op mijn schoenen.
Een tong op schoenen, we hebben het net gehad. De vaste technicus, overigens, de techniek vandaag wordt verzorgd door de Jurgen. Mijn vaste technicus zat vast in een storing om zijn werk, kon niet. Gelukkig konden we Jurgen nog even regelen.
Fantastisch.
Peter, ik heb een klein biootje van je gekregen. En het format van mijn programma is dat ik eigenlijk zo min mogelijk weet van mijn gasten. Ik weet wat hun passie is. Ik weet wat hun expertise is. Maar eigenlijk heel veel meer niet. Wil ik ook niet. Ik wil eigenlijk alles wat ik... Ik stel me eigenlijk een beetje gelijk met de luisteraar. Dus wat de luisteraar niet weet, weet ik eigenlijk ook niet.
Okay.
Het alleen dat je een vervent zeevisser bent. Ja.
Ja, ook zoetwater. Maar meer inderdaad zeevissen.
Ja.
Ja. Dat is juist.
Ik begin even. Wat is jouw leeftijd?
62.
Mag je nooit bij een dame mee beginnen? Bij mijn man.
62 jaar.
62 jaar. Hoe lang vis jij al?
Vanaf mijn negende.
God.
9 jaar. Ja.
En kan je nog herinneren hoe dat ging en wie jou meenam? Misschien met je papa?
Ja, ik heb met mijn vader gevist. Ik ben in Schiedam geboren. En ik had daar heel veel vijvers. Dat waren kweekvijvers.
Ja.
Waar de vis werd opgekweekt. En dan ging dat later naar het Beatrixpark. En ik kan me heel goed herinneren dat ik een heel goedkoop bamboehengeltje had. Mijn eerste hengel met een dobbertje.
Ja.
En daar deed ik gewoon een stukje brood aan. En tot mijn stomme verbazing ving ik, en dat vind ik nog steeds een van de mooiste zoetwatervissen die er bestaat.
Karpen.
Een prachtige, kroeskarpen met name.
Kroeskarpen.
En die zijn nu erg zeldzaam geworden. Toen kon je ze wat meer van. Fantastisch, ik zie hem nog voor me. Zo trots als een pauw.
Ja.
En toen was ik eigenlijk al om. Dus ik was 9 jaar.
Ik vis zelf ook. Hè? Dus
weet
het
ik.
Is voor mij een beetje een thuiswedstrijd ook dit.
Weet
het is heerlijk om over vissen te praten. Vooral met vissen bezig te zijn.
Ja.
Ik heb naar mijn weten nooit een kroeskarpen gevangen.
Een hele mooie hoge rug. We zijn kort.
Wel een spiegelkarper.
Ja.
Wat is het verschil precies? Die rug.
Ja, het is een heel andere soort. Die is veel langgerekter. En een kroeskarpen die wordt maximaal 50 centimeter.
Ja.
En het meest kenmerkende is gewoon die hele hoge rug. Hij is bijna kogelrond, zou je zeggen.
Ja.
Dat is fantastisch om te zien. Dus het is een hele compacte, krachtige vis.
Gewoon met een bamboestok, zeg
je? Ja, met een bamboehengeltje.
En die was daarna nog geheel?
Nou ja, ik had toen nog niet geleerd natuurlijk dat je een vis niet omhoog moet tillen als die wat groter is. Dus ik hoor hem inderdaad kraken, ja, dat klopt. Ja. Maar alles is nog heel gebleven. En, maar goed, dit is natuurlijk toch leuk dat je zo'n bijzondere vis...
Dus de eerste keer dat je gaat vissen en je vangt meteen een karper?
Ja.
Waar menig vissen soms jaren, ik overdrijf, maar... Er vergt enige voorbereiding om een karper, want ze zijn hele sluwe, slimme, voorzichtige beesten. Die had jij op je negende bij je eerste.
Het geluk was met mij.
Is dat beginnersgeluk of is
dat denk ik, zeker.
Geboren talent?
Nee. Absoluut beginnersgeluk.
Ja.
Ja, zeker weten. Ja.
Moet je talent hebben voor vissen?
Nee, dat denk ik niet.
Of kan iedereen het?
Ja, denk ik wel. Wat ik wel in de loop der jaren heb gezien... is dat de een er veel meer aanleg voor heeft dan de ander. En als je bijvoorbeeld naar een wat ingewikkelde tak van sport kijkt... zoals het vliegvissen... dan zijn er bij die dat bijna van nature heel erg goed in hun vingers hebben. Dat zijn ook de mensen die ook heel vaak hele kleine vliegjes kunnen binden. En de ander, je motoriek moet namelijk erg goed zijn. Zeker ook voor de dubbel strippen.
Ja.
Dus je ziet wel dat de een meer talent heeft dan de ander. Maar uiteindelijk kan iedereen vissen natuurlijk, zeker. Zeker.
Even voor de luisteraar, vliegvissen, dat is een ander soort hengel, vaak een dikke lijn.
Ja, en die probeer je in de lucht te houden.
Die probeer je in de lucht te houden, een soort lasso, mikje. En vaak is dat zoetwatervissen, zalm, forel.
Ja, kan ook zeebaars, allebei. van allebei.
Zeebaarzen, ja, jazeker. Die hapt ook naar...
De Mehmet bijvoorbeeld, die vist met de vlieg.
Met de vlieg, vliegengel, ja. Ja. En vaak zijn dat kunstvliegjes, hè?
Zeker.
Zelfgemaakte vliegjes. Die moeten dan een echte vlieg imiteren.
Klopt.
En ik zelf vind dat niet zo spannend. Zal ik je zeggen, waarom niet?
Ik ben heel benieuwd.
Ik vind dat geen spannende tak van sport. Omdat, althans wat ik ervan weet, hè, ja. Wat ik zie, is dat je pas werpt als je die vis ziet.
Oké, okay. Soms. Ja.
En ik vind juist het mooie van zeevissen, is dat je helemaal niks ziet.
Ja.
Je gaat de diepte in en op een gegeven moment voel je iets.
Ja.
En dan is het maar afwachten wat je naar boven haalt.
Ik denk dat ten dele waar is. Je weet, de vorige keer hadden wij een eerder afspraak staan. Die ging niet door, omdat ik zo nodig naar Tsjechië moest om te gaan vliegvissen.
Ja.
Overigens perfect. Nou, daar heb ik met name met de droge vliegenvis, dus een vliegje die echt op de wateroppervlakte blijft drijven.
Uh-huh.
En dat doe je meestal als je kringen ziet. Hè? Dus als je weet van, hé, daar zit forel. Dus dan ga je inderdaad in de richting van die kringen, ga je daar echt op richten.
Ja.
Dan weet je nog niet wanneer hij hem pakt. Hè? Want soms pakt hij hem niet, soms pakt hij hem wel.
Dat is
vis, maar zou je nou bijvoorbeeld met een zinkende lijn vissen, wat ook heel vaak gebeurt, zeker in de koudere periodes van het jaar, dan zie je helemaal niks. Want die vis die zit op misschien 4-5 meter diepte. En dan is het eigenlijk het gevoel wat je hebt. En je draait achtjes met je vingers. Draai je die lijn, die stripje als het ware heel zachtjes binnen. En dan ineens dan voel je die ruk of je voelt wat plukjes. Maar je ziet absoluut niet waar die vis zit. Dus het is ten dele waar, denk ik, wat je zegt.
Ja, dus je kunt
dus ook, je kan oppervlakte vissen.
Ook laten zakken.
Ja, ja zeker.
Okay, nou die,
ja, zelfs met snelzinkende lijnen. Je hebt wel 6-7 soorten lijnen.
Ja.
Dus van drijvende lijnen tot intermediate, die dus wat langzamer. Op met een sinktip. Of supersnel zinkend. Dat noemen ze de shooting heads. Die kan je ook wat makkelijker en wat verder werpen.
Ja.
Maar die gaat echt de diepte in. Dan kan je echt niet zien wat daar gebeurt.
Ja.
Tenzij je een dieptemetertje bij hebt. Dat gebeurt nu door de techniek van tegenwoordig.
Ja.
Zijn er nu ook mensen die zo high-tech zijn. Dat ze denken, ja, ik ga wel vliegvissen. Maar ik wil wel weten of een vis in de buurt zit. Ja, nou ja, dan neem je een dieptemeter mee.
En dat dieptemetertje gaat mee de diepte in? Of hou je dat gewoon
over? Nee. Die zit dan bijvoorbeeld aan je bellyboot van je boot vast. En op het scherm zie je dus...
Oh, die dieptemeter bedoel je? Ja, dan weet
je. Het is de gewone dieptemeters die de snoekvissers ook gebruiken. Maar je hebt ook soms wat kleinere versies, ook voor de bellyboten.
Mm-hmm.
En daar kan je heel veel op zien tegenwoordig.
Dus. Ja, fishfinders.
Ja.
Kan je ook die schollen zien.
Ja, je hebt gelijk. Fishfinders is een beter woord.
Ja.
Ja, dat klopt.
Die gebruik jij ook?
Nee.
Oh, je bent echt van de oude stem.
Ja, nog, ik ben niet zo high-tech. Dus
ja.
ik zie wel een hoop symbooltjes op die visfinder. Maar ja, nou. Laat ik zo zeggen. Het is altijd fijn als er iemand bij is die gewoon zegt, joh, daar en daar moet je op letten. Overigens, dat is misschien een aardig bruggetje. In de Big Game, hè, waar ik de afgelopen jaren wel heel druk mee bezig heb gehouden, heb je natuurlijk ook die visfinders. En wat daar gebeurt, is dat ze dus de hele grote aasconcentraties op de oceaan opzoeken. Dus laten we zeggen makreeltjes of horsmakreeltjes. En dan zie je dus inderdaad op het scherm, zie je dan ineens een hele grote stip of twee stippen. Nou, dat zijn dus hele grote, vaak blauwe marlijnen of wat voor marlijnen dan ook. En dan weet je dus, dan weet de schipper dus van ja, hier moet ik dus rondjes blijven varen. Want dat is ook een veelkomende vergissing die ik zelf ook heb gemaakt. Dan denk ik van ja, waarom vissen wij nou al anderhalf uur op deze stek en gaan we gewoon 500 meter vooruit en 500 meter achteruit? Dat komt omdat die schipper die ziet de visconcentraties en die ziet die grote vissen eromheen. Dus die gaat niet een kwartier verder varen waar geen aasconcentraties zitten. Maar dat zijn natuurlijk dingen die je moet weten, want anders denk je, wat zijn we hier allemaal aan het doen?
Maar wat vind jij daarvan? Het gebruik van heel veel high-tech techniek om resultaat te boeken.
Het is wel prettig. Ja, want wat ik voor de uitzending al zei, als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in het vangen van marlijn, dan is het wereldwijd zo dat je 80 uur moet trollen. Dat is echt heel erg veel om één aanbeet te verwachten. Er zijn overigens locaties waar we het net over hadden, zoals Schaafvedische eilanden, waar het gelukkig een stuk lager is. Dus daar heb je dus veel eerder een aanbeet. Maar er zijn ook locaties, misschien Australië of waar dan ook, waar je dus langer moet wachten dan die 80 uur. Dus die 80 uur is een gemiddelde. Dus ja, uit dat aspect zou ik zeggen van ja, het is wel erg fijn dat je een visfinder hebt en dat je weet waar de concentraties zijn. Want de oceaan is natuurlijk vreselijk groot. Dan wordt het gewoon echt lucky fishing, om zo maar te zeggen.
En dan kan het wel eens dagen en weken duren voordat
zeker.
Maar als je hem dan hebt?
Ja. Dan is het feest. En ik kan me nog heel goed herinneren.
Maar hij wordt niet meegenomen. Hè?
Nee.
Hij wordt onthaakt.
Nee.
Het is catch and release.
Ja, dus, zeker nu in deze tijd. Ik ben eigenlijk in 1996 voor het eerst naar Kenia gegaan voor de Big Game visserij. En de eerste keer dat je dat meemaakt, ja, dat is... Mijn goede vriend Lessen, waar ik het al over had, die zei een keer van... Het is net alsof er 10.000 volt door je lichaam gaat. Het is voor een ander niet uit te leggen wat dat moment is dat je die aanbeet. Het gaat allemaal ontzettend hard, hè. Een zeilvis is dan dus, ja, laten we zeggen, geen marlijn. Maar dat is dan dus eigenlijk de kleinere variant.
Ja, met een hele grote rugvin, hè.
Een hele grote rugvin.
Vandaar de naam zeil.
Exact. En dat is de snelste vis. Die kan, maximaal 108 kilometer per uur... En als die gaat accelereren en je ziet dat op je rail gebeuren, dan komt er soms bijna gewoon echt een rook vanaf. Dat is zo spectaculair om dat te zien. Zeker als hij dan ook nog gaat springen.
En het geluid van die rail, hè?
Dus het is de adrenaline die spuit echt je oren uit. En daar doe je het voor.
Daar doe je het voor, hè? Ja. Het is niet. Er zijn mensen die wat je net zegt, je kunt het eigenlijk een niet-visser heel moeilijk uitleggen. Waar het genot, het plezier van een visser, ik ook hoor. Ik vind, ik heb dan een column in de krant waar ik om de zoveel tijd schrijf ik daarover. En je kunt het bij benadering, kun je komen om het uit te leggen van waar het plezier. Maar helemaal ga je nooit lukken. Je moet eigenlijk gewoon zelf ervaren.
Ja, het is gewoon echt een passie. En ik geloof dat de Engels ook zeggen, het is eigenlijk een manier van leven. Het is geen hobby. Nou ja, goed, iedereen zegt dat is een vishobby.
Jij bent er elke dag mee bezig, hè, Peter. Er gaat geen dag voorbij dat er niet even een aspect van de visserij voorbij komt.
Maar ook gewoon boeken. Hè? Dus daar doen we natuurlijk ook nog wel wat voor de IGVA en voor de EFSA. En laat ik zo zeggen, het is niet alleen actief met de hengel aan de waterkant. Maar ik doe ook onderzoek en research. En ik schrijf ook even.
Jij noemde net twee afkortingen. Kan je die heel even toelichten?
De IGVA, dat is de International Game Fish Association. Die zit in Florida.
En daar werk jij ook voor?
Nou, laat ik het heel simpel zeggen. Ik ben de vertegenwoordiger voor Nederland. Ze hebben dus in elk land hebben ze eigenlijk een soort afgevaardigde. Een soort ambassadeur. Die dan ook dus hun filosofie vertolkt.
Is dat die club waar ook Ernst Hemingway, de grote Hemingway, ooit ook zeker lid van was?
En Zane Grey, zeker.
Ja, hè? Dat is die club.
Zeker.
Ja. Ja. Okay,
en die gaan eigenlijk, om het heel simpel en kort samen te vatten, die houden zich ook bezig met natuurlijk het behoud van de sportvisserij sowieso in het algemeen. En dus bepaalde specifieke soorten in het bijzonder. Mm. Maar zij zijn de enige instantie wereldwijd die zich met wereldrecords bezighouden. Ja. Dus het is een IGVA wereldrecord en het is niet een ander wereldrecord, want er is maar één instantie die erover gaat. En dat is niet alleen zoutwater, wat heel veel mensen denken, maar dat is net zo goed een karper of een snoek. Het lengterecord van snoek, er zijn grotere gevangen, staat nu op 1,20. Omdat hij ook met een officieel lint van de IGVA is gemeten. Want een ander lint
van
is
1,20.
Ja, er zijn nog wel grote gevangen. Ik denk nog rond de 1,30. Maar die is door Nederlander gevangen. Dat is wel grappig. Want je kan natuurlijk overal ter wereld kan je natuurlijk snoek vangen. En ook grote snoek. Maar het is dan toch ook leuk dat er een Nederlander is die dan een zoetwatervis op zijn naam is staan.
Dat is
aardig, vind ik.
Ja, nou, ik weet van een Fransman, een Franse visser, die ook een mooi boekje heeft geschreven. François Bill of zo geloof ik dat hij heet.
Ja.
Mooi boekje geschreven. Die ook speciaal uit Frankrijk hier naartoe komt naar Nederland om hier op snoek te vissen.
Is druk hoor, aan de waterkant.
In Nederland. Wij doen het op snoekgebied heel goed.
Ja.
En jij noemde net 1,20. Ik las een bericht een paar dagen geleden. Het was een meerval.
Ja.
Heb je dat meegekregen? Een meerval
over
in
de 22, geloof ik.
Het was de grootste vis die ooit in Nederland überhaupt is gevangen.
Ja.
In de Biesbos, hier.
Ja, dat klopt.
Hier bij ons achter.
Ik heb hem op Facebook inderdaad voorbij zien komen. Ja. Nou, die staat heel hoog op mijn lijstje, moet ik zeggen.
De meerval?
Ik heb meerval wel in het buitenland gevangen. Maar niet de Europese meerval.
Uh-huh.
En met name de grote exemplaren, die filmpjes, daar ben ik inderdaad dagelijks mee bezig. Ja, dat is zo spectaculair. Maar hier ook in Rotterdam, hè? Gewoon onder de bruggen. Het is alleen natuurlijk heel gevaarlijk als je dat doet zonder ervaring. Want er varen natuurlijk gigantisch grote schepen voorbij. En je wordt echt op sleeptouw genomen. Want die beesten, zo'n 2 meter plus meerval, dat is berensterk.
Ja.
Daar moet je ook het materiaal voor hebben om goed te kunnen drillen.
En je moet ook een beetje sterk zijn ook, hè?
Nou, nee, dat, ik denk dat dat... dat denken een hoop mensen.
Je moet geen mietje zijn.
Nee, maar ik denk, dat geldt ook voor de big game op zee. Het allerbelangrijkste is je techniek.
Goede rug ook.
Goede rug, je maar je
niet,
techniek.
En je moet niet pas een hernia hebben gehad. Nee. En anders krijg je die wel.
Nee. Dat is wel zo. Maar ik denk dat uiteindelijk die vis sterker is dan degene die je die vis probeert te drillen.
Ik heb een verhaal gehoord.
Vertel maar.
Ik heb een verhaal gehoord over Ed Stope. Die ken je.
Ja. Tuurlijk ken ik
die. Sinds jaren dag maakt hij... hoe heet dat? Vis TV, hè?
Mm-hmm.
Een oude rot in het vak... Doet hij samen met Marco Kraal.
Ja, dat weet ik.
Die ken je ook. En hij heeft een paar jaar geleden geloof ik afscheid genomen.
Ja.
Bij Sportvisserij Nederland. Ja. En dan zit daar vanaf de wieg ongeveer zit hij daar.
Ja.
En toen wilden ze hem een cadeau doen. En een cadeautje...
Zal vast wel met vissen te maken hebben gehad. Ja,
een cadeautje van Sportvisserij Nederland. Afscheidscadeau.
Yeah.
En toen hebben ze hem samen met Marco... En volgens mij nog iemand of nog twee anderen... Zijn ze naar de Caribe gegaan... Om te vissen, ik geloof op de Rooster.
Ah, oh, Costa Rica waarschijnlijk. Die wil Panama en die in die
orde. Ja, in die hoek, ja.
Ja, fantastisch.
Maar nou hoorde ik, maar goed, ik heb het niet verder kunnen verifiëren. Ja. Dat ze hebben een beest gevangen.
Mm-hmm.
Ed daarna 3 dagen op zijn hotelkamer op bed lag. Dat hij gewoon door zijn rug is gegaan.
Echt waar?
Ja,
het hangt natuurlijk ook een beetje van het formaat af. Maar ik schrijf natuurlijk ook voor zee en sport. En ik probeer dat dan ook toch duidelijk te maken. Het is geen echte krachtsport. En je ziet soms ook haaienvisserij vanaf het strand. En dan zie je mensen... Laat ik zo zeggen, als je een krachtsport van maakt...
Het is wel een uitputtingsslag. Want ik heb zelf ook een keer een tonijn. Niet zo'n hele grote.
Ja.
Het was helemaal niet zo groot. Maar ik was gewoon kapot.
Ja, maar dan
moesten met z'n drieën moesten elkaar afwisselen om die tonijn binnen te halen.
Maar dan doe je toch iets verkeerd. Als ik zo vrij mag
zijn.
Ja, zeker. Ik denk, om een voorbeeld te geven.
Nee,
ik moet
draaien aan die molen.
Nee, maar dat putte mij uit. Ik zal het uitleggen. De sterkste tonijn is de blauwvintonijn. Dat weten de meeste mensen wel. Je hebt ook de geelvintonijn.
De geelvintonijn, ja.
Maar de blauwvintonijn is echt de allersterkste.
Van de tonijnen.
Ja, die wilde ik, ik geloof, 21. 4 jaar geleden wilde ik die vangen op de Knaarseilanden met mijn vismaat. En dus we hadden geboekt bij een Belg, Randy heet hij. Heel aardige vent, ook zeer ervaren. Dus wij gaan op die blauwvin vissen. Toen hebben wij, dus ook even voor je gedachten, hebben wij 6 dagen gevist. 9 uur, dus dat zijn 54 visuren.
Ja.
De derde dag.
Dan slaap je ook op...
Nee, van 8 uur ochtends tot iets van 5 uur of weet ik wel. In ieder geval zo vroeg mogelijk en dan zo lang mogelijk in de namiddag doorvissen. En ik kreeg op de derde dag een aanbeet van die blauwvin. Nou, dat is inderdaad gigantisch. Je vist met de allerzwaarste rails, dus de 130 pons klasse. Hele dikke lijnen. En dat is echt heel anders dan marlijnvissen. Waarbij de boot ook heel hard achteruit wordt gevaren. Dat als de marlijn springt, de lijn wat slapper in het water ligt. En je die dus makkelijker kan binnendraaien. Dat kan je vergeten bij de grote tonijnen.
Ja, die springt niet.
Want die springt niet. Die gaat als een soort kurkentrekker in een spiraal naar beneden. En de hoek is loodrecht. Dus dit is de hengeltop. En het enige wat die schipper voor jou kan doen... is zorgen dat die lijn niet door de schroef heen gaat. Want dan breekt alles af. En dan dus die houdt alleen maar die boot precies zodanig... dat die hoek van 90 graden blijft bestaan. Dat betekent dus dat jij al het werk zelf moet doen. Dus als die tonijn 600-700 meter de diepte ingaat... en dat doen ze op de Knaarseilanden, want ze gaan zo diep mogelijk... dan zou je het centimeter voor centimeter moeten boven drillen. Dat gold dus voor mij ook. Dus ik denk, hé, dit is inderdaad anders dan de grote marlijn drillen. Wat is nou de kunst? Er staat altijd... op de Knaarseilanden heel veel wind. Dus je hebt een gigantische deining van die boot. Wat is nou de bedoeling? Tenminste, naar mijn idee, maar er zijn meer die dat natuurlijk dat kunstje zich hebben aangeleerd. Je gebruikt de deining van de boot om die lijn die op een gegeven moment slap valt als die naar beneden duikt, binnen te...
Ja, op het moment dat die slap valt, dan binnendraaien. Ja, dus,
dat wil niet zeggen dat je helemaal geen kracht moet gebruiken, want het staat zwaar onder spanning natuurlijk.
Ja.
Maar je laat die boot en de golven laat je dus het meeste van je werk doen. Maar je trekt je hele accu helemaal leeg als je daar met je armen aan gaat zitten hangen.
Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar dat werkt alleen als je hoge deinen hebt.
Ja, als het spiegel glad is, gaat het niet.
Dan komt het wel een beetje op je
Werkt
sterke armen.
Nee, ook niet. Want je zit in een stoel. En je maakt dan een beweging die hierop lijkt, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus dan trap je je uit die vechtstoel naar achteren.
Als je die stoel hebt.
En op het moment dat je binnendraait, ga je weer naar voren.
Ja, maar jij zit allemaal in hele luxe boten. Oh, met allemaal van die, nee, van die ik ben stoelen ook, met wieltjes die naar achteren.
Nee, geen wieltjes. Nee.
Ik zit gewoon in een plastic kano die opblaasbaar is.
Als jij een kano hebt en je wil een blauw vangen, dan heb je een probleempje. Ja, dan heb je, hij neemt je mee namelijk.
Ja, hij neemt je mee.
Hij neemt je op sleeptop mee. Ja. Ik heb ook heel primitief gevist. Laten we dat even voorop stellen.
Wat is je mooiste trofee uit jouw carrière?
Toevallig ben je me net voor. Ik heb in 2001 heb ik op Guinea-Bissau vanuit een sloep. Dat is dus redelijk primitief met een buitenboordmotor.
Ja.
Op tijgerhaaien gevist.
Hoe? Tijgerhaaien. Oh, ja.
En dat was met, die man is nu nog steeds een levende agenda met legende. Met Patrick Sébille, die nu ook in Florida zit. Die wereldwijd is die heel bekend. Die was toen ook de voormalig nummer 1 van de wereld. Dus ja, die kon heel erg goed vissen. Fransmannen natuurlijk ook. En ik vond het ontzettend leuk om grote tijgerhaaien te vangen. En dat is dus in de categorie van 1000 pond plus. Hè, dus 450 kilo of nog meer. Nou, wat gebeurt er nou? Ik had zelf zo gedacht. En dat was stand-up. Hè, dus gewoon vanuit de benen de vis naar boven pompen. En ik dacht, nou laat ik nou beginnen met een kleintje zo van 100, 150 kilo of zo. Dan kan ik er een beetje aan wennen. Maar dat gebeurde dus niet. En achteraf ben ik bijna 7 uur bezig geweest. 6:03. Om die tijgeraar te drillen. En die bleek achteraf geschat, want we hebben hem uiteraard niet doodgemaakt. Bleek die bijna 1500 pond te zijn. Dus praat je over 700 kilo. Nou, ik moet je zeggen, ik was toen begin 40 of zoiets. Ik kon die week bijna niet meer lopen. Ik bedoel, ik heb nog wel gevist. En aan het eind van de week ving ik het natuurlijk even van 150 kilo. Die natuurlijk helemaal niets meer voorstellen in verhouding tot de eerste vis.
Ja, dat is dan peanuts.
Maar dan, en je kan geen kant uit. Ja. Dus wat gebeurde inderdaad, die sloep, die waren geankerd voor een riviermonding. Mm-hmm. Daar was ook een GPS-positie van, want ze wilden het anker weer terug hebben.
Ja.
En wij zijn uiteindelijk 15 kilometer door stroom, maar ook door die tijgerhaai meegetrokken. Terwijl de 3 volwassenen aan boord waren. Door die vis. Want uiteindelijk zijn we teruggegaan. Dus ze konden precies de mijlen konden uitrekenen. En dat was gigantisch. Dat was niet normaal.
Is dit jouw mooiste trofee?
Ja, ik denk het wel.
Is dit jouw grootste trofee?
Ja, dit is wel mijn grootste trofee. Ja.
Maar dat hoeft niet per se de mooiste te zijn.
Nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel een echte haaienvisser ben. En laat ik het zo zeggen. Op een gegeven moment kwam ik ook mensen tegen, vismaten. Die zeiden, joh, doe ook eens met grote toernooien mee en zo. En ja, en toen bleek dus dat de marlijn, dat is dan echt de trofeevis. Dus toen, en dan kwam de pen challenge in de keel.
Vanwege dat spectaculaire duiken. Ja, daar
was de haai, die kreeg ik helemaal geen punten voor. Want heel veel mensen vinden dat helemaal niks, die haaienvisserij. En ik vond het eigenlijk fantastisch, eigenlijk nog steeds. Hoor.
Wat gebruikt hij als aas? Een hele kip?
Dat is een hele goede vraag. Wij gingen altijd de dag ervoor op barracuda's vissen. En dan moesten we een beetje de middenmaat vangen. Dat is een middenmaat, 10 kilo's, toch een mooie vis natuurlijk. Dus dan praat je over een barracuda van 1,10, 1,15. Nou, daar werd de kop van afgehakt. De staart werd er van afgehakt. Dus dan had je zo'n brokvis.
Brokvlees.
6 tot 8 kilo.
En dat deed je aan een grote vleeshaak.
Daar ging een 18 O-haak. Dat zijn dus zulke haken. En die zat vast aan een stalen onderlijn van 700 pond. Die is zo dik. Daar kan je een auto mee trekken. En dat ging overboord. Echt zwaar. Heel grof materiaal.
Ja. Ik heb een boek gelezen, misschien ken je dat, Haaienkoorts.
Ik heb er wel
van een Scandinavische schrijver, volgens mij een IJslandse. En die gaan op zoek naar de Groenlandse haaien.
Ja, heb ik ook gevangen.
Die heb je ook gevangen?
Ja.
Volgens mij moet ik jou vragen, wat heb je niet gevangen?
Nee, dat
maar
dan
kom je
zo
nog wel even.
Nee, er zijn honderden soorten haaien, maar daar hebben we een keer een expeditie van gemaakt. Maar
de Groenlandse haaien, die is stokblind, hè? Of hoe zeg je dat? Die zien zoveel. Maar die hebben ze gevangen met een kadaver.
Klopt, ja.
Van een hert of zo, of een buffel.
Ja, klopt.
Die liet ze rotten.
Ja, klopt.
En dat ging dan aan een, ook precies wat je zegt, zo'n enorme haak. Want dat geeft een stanklucht. En dat ruikt die haai kilometers, kan die daarop afkomen.
Ja, Groenlandse haaien kunnen geloof ik ook 900 kilo worden. Dus gigantisch groot.
Ja.
En die van mij was overigens klein hoor. Die was over de 20. Maar goed, hij stond nog niet op de Nederlandse recordlijst. Dus wij waren met een groepje recordjagers speciaal naar Zuid-Noorwegen gegaan. Om daar die Groenlandse haai te belagen. En Dat is gelukt.
Peter, kan jij nog genieten van een vorentje?
Zeker, ja, zeker.
Ja, echt?
Ja, nee, dat is zeker. Die vraag krijg ik natuurlijk heel vaak gesteld. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik nu mag kiezen tussen een vorentje of een vooral op de droge vlieg. Dan zeg ik, ja, dat geeft mij dan, omdat het ook eens, het is ook lastig. Het is niet makkelijk. Zeker als de vooral verwilderd is. Dus als in Tsjechië was het ook niet helemaal, niet alleen uitzet. Dus dan zijn ze schuw. Een vorentje is niet zo heel schuw. Maar nee, ik weet je wat het is? Het gaat erom hoe je een vis met wat voor materiaal je hem vangt. Dus als je je materiaal aanpast, dan is het eigenlijk altijd leuk aan de waterkant.
Jij bent net terug van Tsjechië, zeg je?
Ja.
Je bent daar speciaal forel gaan vissen.
Ja, met een bellyboat. Dat is voor mij ook 20 jaar geleden
trouwens. Dat is zo'n boot dat je eigenlijk in zit, maar je benen zitten in het water. Hè? En je peddelt met die zwemvliezen, geloof ik. Peddel je vooruit zo.
Dat klopt.
Dat is een leuke uitvinding.
Ja.
Het ziet er niet uit, hè?
Het ziet er totaal niet uit.
Je schaamt je bijna voor als je in zo'n dingen.
Ja,
jij hebt dat gedaan in Tsjechië.
Ja, ik vond het fantastisch.
En die forellen, mocht je die eten? Of moest je die
mocht, maar dat heb ik niet gedaan. Wat ik wel weer heel leuk vond. Want,
waarom
heb
je dat niet gedaan?
Nou ja, ik weet niet.
Ik kwam wel eens een visser tegen. Dat was ook zo'n fanatieke visser. Hij lustte geen vis.
Nee, maar ik vind het vooral heerlijk. Maar ja, dat vind ik dan toch zonde. Want dan gaat er dan weer één uit het bestand. En laat ik het zo zeggen. Als je nou in Nederland gewoon een forellenput hebt en je betaalt. En ze zeggen van, nou goed. En
die zijn uitgezet.
Die zijn net uitgezet. Ja. Maar hier, we zaten op een
in het wild. En dan jij toch zoiets van, ja, kom op.
Het was een soort stuwmeer van 1,5 kilometer. Dus er kwam ook niet meer vis bij.
Je vindt eigenlijk die vis, die forel, te mooi.
Ja, voor mij te mooi, ja.
Om hem in een pan te laten sissen met boter.
Ja.
En dan te laten eindigen in je maag.
Wat ik veel leuker vond, uiteraard ook weer in het belang ook van de IGVA.
Ja.
Was puur toeval dat dat gebeurde. De IGVA die gaat niet alleen over de wereldrecords, maar die geeft ook Grand Slam certificaten uit. Dat zal ik even moeten uitleggen, denk ik. Een Grand Slam zijn, heb je ook diverse soorten, maar om het even simpel te houden. Een Grand Slam zijn 3 soorten van een bepaalde categorie. Dus stel nou dat het een categorie forel is, dan is het de bedoeling dat je op 1 dag een regenboogforel vangt, een beekforel en bijvoorbeeld, en die zat daar toevallig, een bronforel. En die is heel zeldzaam. En wat gebeurde er op de beste dag? Ik vang dus een beek, ik vang een regenboog en een bron. Ik denk, hey, volgens mij, ik had die boeken niet bij me van de eerste, maar ik denk, volgens mij zou dat wel eens een Grand Slam kunnen zijn. Wat gebeurt er daarna? Ik vang weer een beek, weer een regenboog en weer een bron. En daarna weer. Dus ik draai 3 keer een rondje van 3.
Ja.
En er zit niet 1 dubbele regenboog bij, maar het was er steeds op een rijtje. Ik denk, nou, oké. Okay. Nou, dacht daarna deed ik dat nog een keer en toen vind ik er 1 Grand Slam. Ik denk, nou, ga ik toch even mailen met die IGVA. Want ja, goed, het is ook mijn werk. Ik denk, ik ben toch even benieuwd wat dat is. Ja, dat is geen enkel probleem. Nou, ze staan nu al op de website. En dan denk ik van, dat vind ik dan zoveel leuker om die Grand Slam als haar te claimen. Hè, want dat moet je dan claimen, dat is wel een record.
Ja.
En dan denk ik van, ja, dan zou ik het zonde vinden als zo'n vis in de pan zou worden.
In de pan zou.
Dan kan iemand anders ook weer een Grand Slam
eigenlijk vangen. Peter, ben jij een grote dierenvriend?
Ja, nou, misschien wel. Maar goed, aan de andere kant, als ik op tong ga vissen, laat ik wel eerlijk zijn, dan vind ik een tongetje natuurlijk
ook. Op de Sluisjesdijk in Rotterdam, hè?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Dat was trouwens afgelopen zomer, dat was dat drama, was niet zo goed. Maar,
dan
eindigt hij wel
Op denk
je bord
ik, ja,
met
natuurlijk.
Wat frietjes en mayonaise.
Ja.
En dan geniet je er ook van.
Ja, natuurlijk.
Dus van de ene vis wel. En waarom bij tong wel? Omdat er daar genoeg van is.
Ja, dat weet ik niet. Eigenlijk moeilijk uit te leggen.
Moeilijk zo'n mooie vis om te zien? Of zo?
Ja, zeker. Fantastisch.
Mooie vis toch?
Ja, ja. Maar de culinair staat hier heel hoog. Maar ja, aan de andere kant kan je me dan tegenwerpen. Forel is ook heel lekker.
Ik wou net zeggen.
Ja, dat is ook waar.
Forel is verrukkelijk. Maar misschien het gevoel van een forel is iets.
Je hebt er heel veel moeite voor moeten doen.
Ja.
En dan denk je van, nou, en hij ziet er ook inderdaad fantastisch mooi uit.
Maar wat
zal
hij dan lekker smaken als je er heel veel moeite voor hebt gedaan?
Ja, eigenlijk wel. Maar ik had de behoefte niet. En sommige dingen zijn nog niet te beredeneren.
Nee, maar dat vind ik. Want ik worstel zelf ook met die vraag. Vandaar dat het
kijk, maar bijvoorbeeld een wijting heb ik geen enkele moeite mee. En een schar eigenlijk ook niet. Er zijn natuurlijk ook heel veel.
Sardientje ook niet, hè?
Nee. Nou,
maar goed, die vang je niet met rijden.
Nou, zeebaars is een ingewikkelde discussie. Er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders.
Ja.
Nou, goed, die zullen we hier niet voeren. Maar laat ik zo zeggen. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die zeggen, nou, ik wil er wel één voor de pan hebben. Nou, dan moet ook alle begrip voor zijn. En dan moeten mensen daar ook helemaal vrij zijn in die keuze. Maar je moet ook weer vrij zijn om te zeggen, nee, luister, ik laat hem lekker weer zwemmen.
Ja. Peter, we kunnen nog heel lang doorpraten, maar misschien wil de luisteraar nu een beetje muziek.
Ja, zou kunnen, ja.
En misschien wil Jurgen een plaat. Je hebt wat muziek meegenomen, hè? En ik zou zeggen, kies er maar gewoon één, Jurgen. Laten we horen. Dan...
Ik ben benieuwd.
Ja, ik eigenlijk ook. Dan gaan we daarna verder.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Thank you.
are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ja, Dire Straits, Sultans of Swings.
Ja, prachtig.
Zeg ik dat? Sultan of Swings? Ja, nee, Sultan of...
Ja, Sultans of Swing.
Ja, Sultan of Swing. Wat vind jij hier mooi aan dit nummer? Gewoon mooie muziek.
Gitaarwerk vind ik heel erg mooi.
Ja,
de Dire Straits zijn sowieso erg goed, maar prachtig.
Bestaan ze nog? Treden ze nog als formatie op?
Ik ben niet gigantisch goed in de muziekwereld. Maar volgens mij, Mark Knopfler heeft er wel nog een solo-cd gemaakt.
Een solo-cd gemaakt, hè?
Dat weet ik, want die heb ik gehoord.
Als jij vist, zei je net, draai je geen muziek.
Nee.
Dus midden op zee, omringd door dat blauw.
Klopt.
Oneindigheid, onmetelijkheid, leegheid. Nee. Soms misschien eenzaamheid ook. Weet ik niet. Je bent nooit alleen, hè? Je hebt al.
Nee. Ik heb jaren wel alleen gevist.
Uh-huh.
En nu de laatste jaren dus niet meer eigenlijk.
Ja.
Want ja, de kans dat je op een gegeven moment op goede locaties komt. Op een gegeven moment sla je natuurlijk alles op aan informatie. En ik heb meerdere malen daar dubbel straks meegemaakt. Ook van Marlijn. En als je dan alleen aan boord bent. In Kenia had ik op een gegeven moment 12 lijnen die uitstonden. Waarvan de twee, dat waren dus de teasers. Dus dat waren de lokkers zonder haken. Maar de rest zaten allemaal haken aan. Dus er waren 9 lijnen die uitstonden. Terwijl ik was de enige visser aan boord. Er waren natuurlijk wel dekkies. Er waren 3 dekkies overigens toen. En inderdaad, wat gebeurde? De buitenste lijnen kwamen, dus 2 Marlijnen. Die sprongen over elkaar. Over alle lijnen.
Dat is,
zijn allebei gevangen. Maar het was gigantisch ingewikkeld natuurlijk.
Ja, en spectaculair.
Ja. Dus ik stond dan gewoon op de scherpe haken. Want overal hing kunstenaars wat heel snel naar binnen werd getrokken.
Ja.
Dus ik stond daar gewoon te dansen op scherpe haken. Want ja, als je een lijn niet strak houdt, dan ben je hem kwijt natuurlijk. Hè, de vis. Maar het waren dus de uiterste lijnen. Dus uiterst links en uiterst rechts kruisten elkaar in het midden. Nou, dan heb je alle lijnen te pakken. Dus dan wordt het feest.
Gregoriaanse knoop.
Ja. Maar goed, die dekjes in Kenia, die kunnen er wel van. Dus,
heb je wel eens met de hand gevist? Handlijn?
Nee.
Dus dat je het echt voelt in jouw armen?
Ja, en dat is spectaculair als je natuurlijk dan op de tonijn gaat vissen.
Ja.
Want dan krijg je dus het verschil tussen de geelvin tonijn en de blauwvin.
Ja.
Dan moeten ook de beroepsvissers uitkijken dat ze niet hun hand kwijtraken.
Ja, precies.
Die is toch echt vele malen sterker.
Ja.
En die zitten er af en toe toch tussen. Ja. Nee, handlijn heb je nooit gevist.
Nee. Jij zei net, toen een muziekje draaide, toen zei je zo terloops, toen je advocaat was.
Ja.
Dat wist ik niet.
Nee.
Ik wist niet dat je advocaat was.
Nou, dan weet je het nu.
Ja.
35 jaar. Ja, in Rotterdam trouwens.
Dat ben je niet meer.
Nee, ik ben in 21, is nu in 2 jaar geleden gestopt. En nu dus niet meer. Middel meer met pensioen.
Ja. Uit welke hoek? Strafrecht? Of,
van alles, algemene praktijk.
Ja.
Dus huurrecht, arbeidsrecht, strafrecht, van alles. Ja.
Dus rechten van, van de burger.
Ja, zeker. Ja.
Hebben dieren ook rechten? Hebben vissen rechten?
Ja. Goeie vraag.
Nou, ik stel je deze vraag. Ik heb een appje gekregen van een goede vriendin.
Ja.
Die tegen mij zei, wil je die Peter... De volgende vraag stellen.
Oh, dan ben ik heel benieuwd.
Ja.
Zal wel een lastige zijn.
Nou, het is geen lastige, maar is wel een vraag die mij wel vaak wordt gesteld.
Mm-hmm.
Het is een hele lange app, dus ik ga het kort houden. Zij zegt, beste Peter. Wanneer een zeehengelvisser een vis aan de haak slaat, gebeurt er een heleboel met hem. Hij krijgt een scherpe haak in de bek en wordt uit zijn natuurlijke habitat gehaald. Hierdoor kan de vis tijdelijk geen adem halen. Daarna haalt de visser de haak uit de bek van de vis. Dit is een pijnlijk en stressvol moment. Vervolgens weegt en meet de visser de vis en zet hem op de foto. Mm-hmm. In al deze tijd kan de vis geen adem halen.
Nee.
En nadat de visser klaar is met de vis, gooit hij hem levend terug in zee. Eindelijk kan de vis weer ademhalen. Maar wat gebeurt er daarna met die vis? Vraagt een visser zich dat eigenlijk wel eens af wat er daarna gebeurt? Een haak in de bek zorgt bij de vis voor een verwonding. En een verwonding zorgt ervoor dat hij zijn voedsel moeilijker kan opnemen. Een deel van de vissen sterft zelfs na de vangst. En daarom als gevolg door een verwonding aan de bek. Of een infectie. Of vanwege de stress. Nou, en zo gaat ze nog even door. Ja.
Ik begrijp de vraag. Ja, ik begrijp de vraag. Het is ook een hele goede vraag. Mag ik er iets over zeggen?
Ja, je mag er iets over zeggen.
Daarom ben ik zo blij dat ik ook vertegenwoordiger van de IGFA ben.
Ja.
Want de IGFA promoot niet alleen, dus laten we zeggen, het behoud en het behalen van nieuwe wereldrecords.
Ja.
Maar ze promoten gigantisch duurzame visserij, waarmee bedoeld wordt, van de bedoeling is dat er zo wijdelijk mogelijk en ook zelfs zo ethisch mogelijk wordt gevist. En zodat de sterftekans zo laag mogelijk is. Om even een voorbeeldje te geven. In de bilvisserij vis je heel vaak met gewoon een normale standaard haken. Dat noemen ze de J-hooks. Dat zijn de normale haken met een weerhaak. Als een vis, zoals een marlijn, het aas pakt, ook vaak doodaas, en hij slikt en het komt in de maag, dan kan dat inderdaad een probleem zijn. Dat kan je niet zien. Daar kan je ook niet sturen als visser. Maar wat is er de, nou ja, al heel lang geleden is de IGFA daarmee begonnen. Dat is het promoten van de zogenaamde circle hooks. Dat zijn die haken die bijna helemaal rond zijn. Die slikt de vis in. Dan komt hij er weer uit. En dan blijft hij net met het haakje blijft hij achter in zijn bek hangen.
Ja,
de sterfste kans is daarmee gigantisch afgenomen.
Afgenomen.
En dus, laat ik het zo zeggen, dit is een belangrijke vraag. En de vraagsteller die zegt van de vis gaat weer terug. Maar er is ook heel veel vis die meegaat. Het is ook vis die opgegeten wordt.
Mm-hmm.
Maar ik ben het wel met de vraagstelster eens. Als de bedoeling is van met name grote vis, dat die levend wordt teruggezet, moet je daar zo wijdelijk mogelijk mee omgaan. Nou, en dat is dus ook wat de IGFA propageert.
Hoe noem jij dat woord? Wijdelijk?
Wijdelijk, ja. Dat heb je in die jacht ook eigenlijk. Hè. Zo, ja, hoe moet ik dat zeggen?
Is dat met korte ei of lang ei?
Lang ei.
Ik ken dat hele woord niet.
Oh, okay.
Dat betekent met respect.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Dus het meest respectvolle wat je kan doen naar die vis toe, die je dus levend terugzet, dat is het soort haak wat je gebruikt?
Nou, niet alleen. Daar heb ik ook wel iets over geschreven trouwens. Wat je nu heel veel ziet, is dat mensen zo licht mogelijk, met zo'n klein mogelijke molen en zo licht mogelijke hengel, mm-hmm, en zo groot mogelijke vis willen vangen. Daar ben ik dus niet zo'n grote voorstander van. Want wat betekent dat? Ik zal even een voorbeeld geven. Een paar jaar geleden zag ik een bericht voorbij komen van iemand die een gigantische grote heilbot, dat is de grootste platvis ter wereld, aan de haak had geslagen.
Waarschijnlijk in Noorwegen.
Zeker, was ook in Noorwegen. Mm-hmm. Maar hij had eigenlijk een soort moletje wat je ook gebruikt voor de snoek. Dus wat gebeurt er? Dan nog wel een gevlochten lijn, dus geen nylonlijn. Maar daar is die persoon ongelooflijk lang mee bezig geweest om die vis te proberen binnen te halen.
Ja, het is alsof je een tafelblad volgens mij naar boven
is niet gelukt.
Hijst.
En als je
heeft hij zijn molentje nog?
Nee, maar wat gebeurde op het laatst, maar na uren, is de vis gewoon verspeeld door lijnbreuk. En dan denk ik van ja, dat vind ik dus niet echt helemaal wijdelijk vissen.
Nee, want je moet de drill. Heeft die haak in zijn bek.
Precies, dus je moet de drill niet langer maken dan strikt noodzakelijk.
Dan nodig.
Dat is mijn gedachte.
Dus iedereen moet goed materieel hebben.
Ja, zeker.
Geschikt materieel.
Zeker.
Voor het soort.
En kijk, er zijn ook heilbotten van 45 centimeter. Toevallig hebben we er ook met een groepje op gevist. Maar er zijn ook heilbotten die ver boven de 1,5 meter uitgaan. En dan moet je eigenlijk naar de beroepsvissers luisteren. Dan is het van je moet er zo'n dik onderlijn hebben. En je moet de hoofdlijn die moet ook zoveel millimeter zijn. Je moet een zware hengel hebben. Je moet een zware reel hebben. En dat is dan misschien minder sportief als je een kleiner exemplaar haakt. Maar je moet er altijd op voorbereid zijn dat je een groot exemplaar haakt. En dan heb je dat spul heel hard nodig.
Ja.
Dat is ook wat de beroepsvissers zeggen. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet aanspreekt. Omdat het staat zo mooi, zo'n lekkere kromme hengel. Ja. Maar ze vergeten dat sommige hengels en molens zo'n vis gewoon nooit binnenkrijgen.
Nee.
En dat betekent dus eigenlijk dat die vis dus onnodig pijn heeft. En daar ben ik geen voorstander van.
Nee, ik kan je verhaal heel goed volgen.
goed zo.
Je legt het heel goed uit. Er blijft één ding nog, vind ik wel overeind. Ja. Is die vis vindt het, ook al doe je het met geschikt materiaal, de juiste haak. Je weet wat ik ga zeggen.
Ja, niet fijn.
Uiteindelijk niet fijn dat je hem uit het water hebt gehaald. Nee. Je hebt hem toch een beetje pijn gedaan. Je hebt hem stress bezorgd. Soms duurt dat heel lang. Hè. Het is een gevecht voor die vis. Hè. Jij vecht, maar die vis vecht ook. Voor zijn leven. Die vis weet helemaal niet wat hem overkomt. Die denkt, wat gebeurt er nou? Komt boven en er wordt gefotografeerd, gemeten en wordt weer terug. Die vis heeft geen prettige dag gehad. En misschien dagen.
Nee.
En waar doen we dat voor? Het is eigenlijk, laten we eerlijk wezen, Peter, ik ben ook visser. We doen het voor de kick.
Het is de passie.
Is onze kick. Ja. Ja, onze passie. Wij vinden dat leuk. Kijk, deden we het voor de maag, voor de pan. Dan hebben we een goed argument. Zeggen we hebben honger. Maar tegenwoordig kunnen we gewoon naar de viswinkel om vis te eten. Dus we doen het gewoon voor de fun. Hè? Het is fun. Het is passie. Het is een avontuur. Ja. We gaan de zee op. Dat is het. En nu zijn er, net zoals deze mevrouw, maar zijn er heel veel mensen die vinden dat onethisch. Want als we dit met vogels zouden doen. Vogel vangen en dan bewonderen en dan weer loslaten. Dan zou heel vogelminnend Nederland op de achterste poten staan.
Dat is wel zo.
Maar dat is wel zo. Hè? Ja, dat moeten we erkennen.
Ja, maar je moet iedereen ook zijn mening, of zijn of haar mening gunnen.
Ja.
Maar dat is vice versa natuurlijk ook zo.
Ja.
En goed, wat voor de visserij geldt, geldt natuurlijk net zo goed natuurlijk voor de jacht. En daarom zijn daar ook heel veel tegenstanders tegen de jacht.
Maar denk jij dat over 100 jaar deze vorm van passiebedrijven nog zal blijven bestaan?
De vraag is of er dan nog vis in de oceaan zijn.
Ja, echt waar. Ja, ben je pessimistisch over de stand van de vis?
Laat ik het zo zeggen. Ik geloof dat ik 20 jaar geleden ook het plan had opgevat om op steur te gaan vissen in Rusland. Dus de echte beluga-steur, dus waar de kaviaar vandaan
komt. Die lange snuit, hè?
Ja, heeft een paar jaar geduurd. Ik denk 4-5 jaar daarna. Want er waren ook speciale reizen daar naartoe.
Ja.
Maar het is daar helemaal uitgemoord. Ook door vervuiling, maar ook gewoon door overbevissing. En er is bijna geen steur die daar nog te bekennen is. Dus die heb ik netjes in Canada gevangen.
En hetzelfde geldt voor de tonijn, hè?
Die komt weer terug. Die is weer aan het terugkomen.
Maar er is actief op ingezet om die tonijn weer een beetje... Want
dat gaat de goede kant uit. Ja. Maar ook heel langzaam. Maar daar heeft de overheid ook heel goed ingegrepen. En ook allemaal catch and release. Maar goed, dan geldt nog steeds dat die tonijn een haak in zijn bek heeft. En dan wordt teruggezet. Maar daarom is het wel de bedoeling, om toch nog even het woord te gebruiken, dat dat zo wijdelijk mogelijk gebeurt. Dus je gaat bijvoorbeeld nooit een blauwvin tonijn met een, laat ik eens wat noemen, een 30 pond of een 50 pond reeltje aan. Want die trekt je hele reel leeg en die neemt dus gewoon 1000 meter nylon mee. Dat moet je dus niet doen. Dus je moet bij je, dus de kapitein moet dus van tevoren inschatten, zou hier blauwvin tonijn kunnen zwemmen? Dan gaan de allerzwaarste hengels met de allerzwaarste rails en de allerzwaarste lijnen gaan te water. En niet voor de show een wat lichtere. Want je bent toch gewoon de klos hoor. Want dat ga je namelijk niet redden. Daar zijn die vissen veel te sterk voor.
Ja,
en dat vind ik dan ook geen sport meer.
Ja,
dat vind ik.
Je bent de klos, maar die vis is ook aan het lijden natuurlijk. Hè?
Als het eind van het liedje is dat een rail dus helemaal gestript wordt. Dus dan gaat gewoon 1000 meter en volglijn de oceaan in met die tonijn. Ja, dan ben je niet goed bezig, vind ik.
Ja.
Is mijn mening. Hè? Ik bedoel, iedereen is vrij in zijn eigen mening. Maar daar sta ik dan niet achter. Dus in zoverre ben ik wel kritisch. Maar ik blijf wel vissen, wel.
Ja. Je kan ook zeggen, je hebt die vis gratis een barracuda gegeven.
Hoe bedoel je?
Nou, je hebt toch gevist met een barracuda? Als aas.
Maar die
was voor die haai, was dat?
Ja, dat was een lekker hapje voor die haai.
Ja, toch? Ja. Dat is het enige. Daarmee kan je het een beetje voor jezelf goed praten. Ik heb die haai wel een lekker hapje gegeven, waar die niet zo heel veel moeite voor heeft hoeven doen.
Nee, maar die haai pakt hem anders ook wel, hè, natuurlijk. Want de haai moet gewoon eten.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Alleen er is nu de interventie van de mens die daar dan...
Die hem een extra hapje geeft.
Ja.
Iets makkelijker te grijpen
dan
een barracuda die op de vlucht slaat.
Ja.
Maar dan moet hij dan wel even pijn voor lijden.
Ja, maar voor die vis geldt ook voor dat kleine vorentje hier in de sloot. Ja, want die zal dan ook wel pijn of stress krijgen.
Nee, tuurlijk. Nee, dit verhaal gaat vooral
over de hele linie.
Over de hele linie. Ja. De hele die ethische discussie wordt natuurlijk gevoerd. En ik vind wel dat we ons dat mogen aantrekken als vissers. En ook het gebruik van lood. Daar heb ik dus weer een probleem mee.
Snap ik. Even misschien ook nog even een positieve opsteek. Ik zit ook, dat had je geloof ik al aangegeven, in de Nederlandse recordcommissie. Volgens mij is de commissie zeevissen. Wat wij gedaan hebben, eigenlijk in navolging van de IGFA, is records betekent bijna altijd dat de vis doodgemaakt moet worden, omdat die aan de kant moet worden gewogen. En daar zijn dus inderdaad ook stemmen opgegaan om dat tot een minimum te beperken. En dat is zelfs nu zover gegaan dat we nu een aparte categorie voor de grote vissen hebben ingesteld, waarbij de vis dus geschat wordt. Ik ben,
dus dan hoef je hem niet te doden,
bedoel je? In 2009 ben ik op Mayo geweest. Over met Pieter Beelen, ook van Sportvisserij.
Ja, die ken ik.
En toen ving ik, ik weer geluk, een hele grote tijgerhaai van 550 kilo. En toen was iedereen het ook over eens. Dat was een recordverbetering, geloof ik, met 200 kilo. Maar iedereen zei ook, en ik ook trouwens, van die gaan we niet dood, maar gaan we niet wegen. Dus daar hebben we toen een hele discussie op losgelaten. En uiteindelijk is het dus zo gegaan dat de vis dus geschat op de recordlijst is gekomen. Naast het oude record, wat wel 15 jaar geleden wel is doodgemaakt. Dus daar zie je een hele duidelijke verschuiving. Dat mensen dus een hele grote...
Dus die 550 kilo is een geschat...
is een geschat gewicht.
Je hebt er niet...
Nee, die is niet gemeen. Nee, maar dat kan ook niet. Kijk, je kan zo'n vis kan je ook niet levend, kan je niet levend wegen. Maar aan de andere kant...
Is dat niet mogelijk? Kan je niet een weegschaal op de grond dat je die vis daar neerzet?
Ja, maar
er zijn koffers jawel, op het vliegveld ook.
Jawel, het kan.
Maar dat is duur.
Maar laat ik het zo zeggen. Het is heel ingewikkeld. En met haaien is het levensgevaarlijk.
Ja. Oh ja.
Dus als de vis groot is, lukt het gewoon niet. Maar tuurlijk. En, laat ik zo zeggen. Wij hebben ook verpleegsterhaaien gevangen. Die hebben wij toevallig wel levend gewogen. Want die was ook iets van 66 kilo. En toen is hij weer keurig netjes levend teruggezet.
Ah ja, hoe dan? Hoe weeg je zoiets levend?
Hoe hebben we dat ook weer gedaan? Dat hebben we met een kano hebben we dat gedaan. En die kano is toen opgetild. En dat was dus een elektronische weger. En die hebben we keurig netjes gewogen. Ja. En toen weer daarna teruggezet.
Ja.
Dus daar is wel een hele mooie ontwikkeling.
Ja, een kanootje als een soort kuip waar je die vis in legt. Ja. En die kuip is weer... Dus het is wel mogelijk.
Het is mogelijk, maar het is niet makkelijk.
Nee. En ik krijg net van de techniek door, Peter, nog 5 minuutjes.
Oké.
Okay. Hoe gaan we die 5 minuutjes? Ik weet gewoon niet wat ik nog... Ik heb 1000 vragen nog aan je.
Ja, we zouden nog uren door kunnen gaan.
Wat is je volgende avontuur?
De volgende avontuur is 2 jaar uitgesteld. Dat wordt weer Cabo Verde, Kaapverdische eilanden.
Een
groot Europees kampioenschap georganiseerd door de EFSA.
Ja.
En dat is de European Federation of Sea Anglers. En daar gaan 11 landen aan meedoen. En 16 boten. Dus dat wordt gigantisch spannend. Is al 2 keer uitgesteld.
Dit wordt nooit op televisie uitgezonden, hè?
Nee.
Vind je dat niet jammer? FC Cambuur tegen Heerenveen.
Ja, maar dan moet je ook de goede momenten kiezen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel momenten dat er niks gebeurt. Maar het mooie is wel dat de winnaar... Het is een zogenaamd IGFA qualifier toernooi.
Ja.
Dus degene die wint, nummer 1, die krijgt een uitnodiging om aan de wereldkampioenschappen in offshore big game championships in Costa Rica mee te doen. Daar ben ik 2 keer geweest. Maar goed, je weet maar nooit hoe het allemaal loopt. Maar dat is wel heel spannend. Dat wordt een heel groot toernooi.
Ja, jij noemt landen, Caverië, Costa Rica en Tsjechië. Uiteindelijk keer je altijd terug naar hier, naar Krimp aan de Lek.
Ja, klopt. En dan vis ik ook graag in de slootjes op snoek.
Heb je nou nooit de aandrang gehad, als je in Costa Rica of in Panama, dat je dan, het is je passie, dat je denkt, ja, maar wat doe ik in Krimp aan de Lek?
Nee.
Dat je daar wil blijven wonen?
Nee.
Echt niet?
Nee.
Het is het Walhalla, het is het paradijs van grote vissen waar jij over droomt. Volgens mij.
Ja, dat is wel zo, maar ik heb het hier ook gigantisch naar mijn zin. En in Europa, we noemden al Noorwegen, maar Engeland kan je fantastisch vissen.
Je hebt je vrouw hier natuurlijk.
Ja.
Ja, dat is de mooiste vis die je ooit aan de haak hebt geslagen, bedoel je.
Ja, dat is ook zo.
Voor die vis kom je terug.
Ja, laten we het daarop houden. Ja. Nee, maar er is ook, dicht bij huis is er zoveel moois te ontdekken.
Ja. En, heb je kinderen aan wie je al deze kennis en al de...
Nee.
Je hebt geen kinderen?
Nee. Dat klopt.
Je hebt zoveel meegemaakt. Ik sta ook te kijken van al die getallen en al die maten en al die gewichten die je allemaal uit je hoofd weet.
Ja.
Aan wie laat je dat na? Jij schrijft artikelen.
Ja, misschien is dan een vraag en een antwoord in één.
Ja, ik ben blij dat je hier in de uitzending hebt. Dat heel veel mensen nu dit ook allemaal kunnen horen. Maar...
Ja, maar dat is het, denk ik. Dat ik heb nu inderdaad steeds meer behoefte gekregen om misschien iets minder te gaan vissen. Maar wel steeds meer te gaan schrijven. Ja, ook steeds meer te gaan lezen. Zoals Hemingway bijvoorbeeld en Zane Grey. Dat geeft heel veel inspiratie. En op een gegeven moment denk ik, nou wordt het echt weer tijd voor een leuk verhaal. Dus ik ben alweer een beetje aan het broeden op een nieuw verhaal. Het lastige is wel, het is heel lastig om op commando als het ware een goed verhaal te schrijven. Dat gaat ook bijna niet.
Nee,
het moet er in je hoofd zitten. Het moet tot ontwikkeling komen. En soms heb ik nog wel iets uit het verleden. Maar soms moet je toch gewoon eerst meemaken voordat je het op papier zet.
Ja.
Daar heb ik wel wat meegemaakt. Maar op een gegeven moment, ik heb ook al veel geschreven. Dus ik ga mezelf niet herhalen. Dus dat is wel een dingetje. Ja. Maar ik vind dat is dan een soort erfenis inderdaad. Met mooie foto's erbij. En dat vind ik heerlijk. Vind ik echt fantastisch om te doen.
Vind je, je zegt heerlijk. Vind je haaienvlees ook heerlijk? Heb je wel eens haaienvlees gegeten?
Nee, volgens mij niet.
Nee. Heb je wel eens marlijnvis gegeten?
Hebben we één keer gedaan. Omdat die inderdaad overleed. En die hebben ze in Tobago hebben ze die toen fantastisch bereid. Dat heb je soms. Soms overlijdt er gewoon een marlijn. Door stress of door wat dan ook. En dan heb je de keuze voeren hem aan de haaien. Of zorgen dat de mensen gewoon 50, 60 mensen gewoon heerlijk van kunnen eten.
Wordt nu erg afgeraden om zwaardvis of marlijn te eten.
Ja, maar goed, als je ziet
einde
dat...
van de voedselketen.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook
niet meer zo'n gezonde vis om te eten.
Oh, dat zou ik... Nou ja, barracuda's, daar heb ik een stuk over geschreven. Daar moet je mee uitkijken.
Daar moet je sowieso mee uitkijken. Ja. Die wil je niet
die kan giftig zijn.
In je achter je... Ja. Achter je hebben als je aan het snorken bent.
Nee, dat ook, maar hij is ook heel gevaarlijk om te eten.
Om te eten zit heel veel gift.
Ja, klopt.
Ah, Peter. Zullen we hierna gewoon even doorgaan?
Ja, kunnen we wel even doorgaan.
We moeten alweer ophouden. ik ga jou danken voor je komst.
Jij bedankt voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan, Peter. Ik ben blij dat je hier bent gekomen. Bram de Waard, dank voor de muziek en de techniek. En luisteraars, dank voor je aandacht. En tot de volgende keer. Bonjour met... Mensen goed.